We zullen weer gaan lezen uit Galaten. Daar wilde ik weer een klein stukje uit doen. Galaten hoofdstuk 3. En dan vanaf vers 22 en lezen we tot en met Galaten 4, althans een deel daarvan. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof, weet je nog, van Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet, staat onder de wet, is een belangrijk woordje, onder de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester, onze pedagoog, geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester, want u bent allen kinderen van God, en daar staat zonen van God, is ook weer belangrijke, door het geloof in Christus Jezus. Want u allen, die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek, daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrij, daarom is het niet van belang dat men een man is of een vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus, en als u van Christus bent, dan bent u Abrahams geslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld, of onder de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Aanneming tot zonen zouden ontvangen. Nu, omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van voren af aan wil dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders, ik smeek het u. U hebt mij geen enkel opzicht onrecht aangedaan. U weet toch dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid, en toch hebt u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig, want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Zij beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u, maar ze willen ons uitsluiten, opdat u zich voor hen zou beijveren. Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed, en niet alleen als ik bij u ben, mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in banensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Ja, dat is natuurlijk nogal wat. Wat Paulus allemaal hier zegt. Hij is zich heel erg bewust van de manier waarop hij tegen deze Galaten schrijft. Ja, dat zien we net in die laatste paar zinnen. Ik wilde wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken. Ja, ik wou dat ik een andere toon kon aanslaan tegen u. Want, zoals we gezien hebben, Paulus die is gewoon boos op deze Galaten. Toen Paulus voor het eerst bij deze Galaten kwam, toen hebben ze hem ontvangen alsof hij een engel van God was. Ja, alsof hij Christus was, dat is vers 14. Ja, toch hebt u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Ja, dus kennelijk, en daar gaat men vanuit dat Paulus een bepaalde ziekte, een beproeving die hem aan te zien was. Maar daar hebben die Galaten helemaal niet naar gekeken. Ze luisterden naar het woord wat hij sprak. Dat heerlijke evangelie wat hij bracht. En ze ontvingen hem als een engel van God. Ja, zelfs als Christus Jezus zelf. Nou, dat is nogal wat. Maar als je de rest van zijn, of ja, dat stuk daarvoor leest, dan zie je dat er een enorm probleem is ontstaan. Ja, Paulus die was dus ter oren gekomen dat de Galaten een hele andere weg opgingen. En daarom zegt hij, ik heb een beetje het gevoel dat ik tevergeefs voor jullie heb gearbeid. Dat het allemaal voor niks is geweest. En we weten, Paulus die moest overal waar hij dat evangelie predikte, daar leed hij ook. Daar streed hij. En nou schrijft hij aan deze Galaten. En het lijkt erop alsof het voor niets is geweest. Wat is er nou gebeurd? Nou, wat hebben we tot nu toe allemaal tegen de achtergrond van de Galaten brief gezien? We hebben besproken het geloof van Abraham. Belangrijk om te weten hoe de relatie is tot het geloof van de heidenen en het geloof van Abraham. Het geloof van Abraham was het geloof in een God die doden levend maakt. Dat zagen we in Romeinen 4. Het geloof van Abraham. En dat geloof, daarna werd hij besneden. Maar Abraham die geloofde als een onbesnedene. En daarom kon Paulus ook dit evangelie naar onbesnedenen brengen. Want hij zegt, het is eigenlijk alleen maar de voortzetting van de belofte aan Abraham. Ja, dus Paulus die kwam eigenlijk als een Israëliet, als het werk wat het Israëlische volk had moeten doen, het evangelie, het heil naar de heidenen brengen. Nou, Paulus die werd geroepen omdat als zijn boodschap te doen, om daar waar hij door de synagogen werd uitgeworpen, dan ging hij naar de volken, naar de heidenen, en dan bracht hij dit evangelie van Christus Jezus. En hij zegt, daar hoef je helemaal niet voor besneden te zijn, want kijk maar, dat was Abraham ook niet. Abraham was niet besneden toen hij geloofde. We hebben ook Abraham vergeleken met deze Galaten. Nou, weet je nog, dat Abraham eigenlijk ook de weg van het vlees zocht. En dat de weg van het eigen denken. Het duurde allemaal een beetje te lang naar het idee van Abraham en Sarah. En ze gingen aan het redeneren. En ze gingen beredeneren van nou, wellicht dat God zijn belofte aan ons waar maakt op deze manier. En daar komt dan dat verhaal van Hagar. En daar zullen we de volgende keer bij stilstaan. Ja, dat is dat gedeelte wat we hadden gelezen. Hagar en Sarah, Ismaël En Isaac, ja, de zoon van de belofte en de zoon die naar het vlees was geboren geweest. Maar dat was gewoon fout wat Abraham deed. Ja, Abraham die heeft daar een enorme fout gemaakt met grote gevolgen. En eigenlijk is die fout vergelijkbaar met dat van wat de gelaten deden. Beredeneren, redeneren naar het vlees. Wat was er nu precies aan de hand? Nou, er zijn even een paar woordjes die wel belangrijk zijn in de tekst van vanavond. Ten eerste hebben we daar die leermeester in vers 24 en vers 25. Dat is een pedagoog. Dus ook het Griekse woord ervoor, paidagogos of zoiets. En die zo'n pedagoog, vorige keer of een van de vorige keren ook verteld, dat was een slaaf die was in dienst bij een welgesteld gezin. En die pedagoog die had de verantwoording over de kinderen. Die moest die kinderen onderwijzen, maar ook in de gaten houden en opvoeden. En die kinderen die waren gewoon onder het gezag van deze pedagoog gesteld. En Paulus die vergelijkt die kinderen hier met degene die onder de wet waren. Ja, dat zie je in vers 22. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof van Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Dus deze kinderen die, ja, het klinkt wat zwaar, maar ze waren feitelijk inderdaad opgesloten door deze pedagoog. Ze mochten het huis ook niet uit zonder de pedagoog. Ja, in die zin waren ze gevangenen, opgesloten. En die pedagoog, die slaaf, die was verantwoordelijk voor ze. En die moest hen beheren, die moest hen opvoeden, die moest hen grootbrengen. En er mocht natuurlijk niks met die kinderen gebeuren. Je kunt het vergelijken, die pedagoog, met hoofdstuk 4 vers 2. Dat zijn de voogden en beheerders. Voogden en beheerders, dat zijn de pedagogen. De epitropos en de hoikonomos. En wat staat er? Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip, tot de vader van tevoren heeft bepaald. Dus dat kind, dat stond onder de pedagoog, en dat wordt hier nog een keer herhaald door Paulus, staat onder voogden en beheerders, verzorgers, totdat de vader zegt, en nu sta je op eigen benen. Er was een bepaald moment gesteld. En de vader van het gezin, die bepaalde dat moment. Van, nu is die pedagoog, die zetten we aan de kant, en nu ben jij verantwoordelijk voor jezelf. Nou, geestelijk gezien was dit met deze gelaten gebeurd. Ze waren van onmondige kinderen, waren ze zonen, erfgenamen geworden. Dat woord klein kind of onmondig kind, dat is het woord nepios. Ja, en dat betekent ook precies wat er staat. Een kind wat gewoon nog geen enkel recht van spreken heeft. Ja, het woord, Paulus zegt zelfs, je ziet geen onderscheid tussen een nepios en een slaaf. Je ziet geen onderscheid. Behalve als je weet wie dat nepios is. Het is een erfgenaam, een heer van alles. Dan al, nee, hij is dan nog niet een heer. Nee, dat wordt hij. Nou, deze gelaten, die hebben doordat de tijd door de Vader gesteld gekomen was, zijn zij zonen en erfgenamen geworden. En dat heeft Paulus ze gepredikt. Ze hadden de aanneming tot zonen, de adoptie, zoals Galaten dat noemt, hadden ze ontvangen. Ja, de aanneming tot kinderen, vers 5 staat dat, van Galaten 4. Opdat wij de aanneming tot zonen zouden ontvangen. Is een belangrijk woordje trouwens. In het Grieks is het één woord, aanneming tot zonen, huiothesia. Een soort van adoptie, tot zoon stellen. Dus deze Galaten, die waren nepios, onmondige kinderen, en ze waren zoon geworden. Je kunt ze eigenlijk vergelijken met nepios, want strikt genomen heeft Paulus het over degenen die onder de wet waren. En dat waren deze Galaten niet. Deze Galaten, die dienden, toen zij God niet kenden, volgens vers 8, die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van voren af aan wil dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. En die grondbeginselen, die zie je ook in vers 3, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld, of onder de grondbeginselen van de wereld. Nou, om een lang verhaal kort te maken, deze Galaten waren dus geestelijk gezien kleine kinderen onder de eerste grondbeginselen van de wereld. Ze waren tot zoon gesteld. Ze waren erfgenaam geworden. Daar waren ze buitengewoon blij mee geweest. Een en al vreugde. Ze hadden ook de geest ontvangen uit de prediking van het geloof van Jezus Christus. Dus Paulus die kwam met die prediking van het geloof van Christus. De trouw van Christus, de waarheid van Christus. Daar waren ze zo ontzettend blij mee dat ze Paulus ontvingen als een engel. Ja, als Christus Jezus zelf, ook al had hij maar een hele zwakke vertoning. Zijn spreken was waarschijnlijk ook niet heel erg welsprekend. Maar ze waren buitengewoon blij geweest. En toen was Paulus weggegaan. En toen kwamen er andere mensen die gemeente binnen. En die gingen ze aan het twijfelen brengen. En eigenlijk was de twijfel hierin gelegen dat deze zonen, deze erfgenamen, die gingen zich weer gedragen als kleine kinderen. Nou, hoe onnatuurlijk is dat? Ja? Dus het waren kleine kinderen onder de eerste beginselen. Dat was niet onder de wet, maar zij dienden degene die van nature geen goden waren. Het waren afgodendienaars. Paulus die predikt het evangelie. Zijn buitengewoon blij. Zijn ontzettend verheugd. Ze hebben het zoonschap ontvangen. Ze zijn erfgenamen notabene van God zelf. En hoe rijk is dat? Dan ben je letterlijk een heer van alles. Erfgenaam van God te zijn. En deze mensen, die gingen zich weer gedragen als nepios. Ze gingen namelijk doen alsof ze onder de wet waren. Dat was weliswaar een andere positie dan die ze eerst hadden. Als afgodendienaars. Maar Paulus voor Paulus is het één pot nat. Ja, dat ze weer onder de wet gingen leven. Dat ze zich gingen laten besnijden. En dat precieze, ja, u houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ja, ze hielden zich aan al de Joodse wetten. Ja, dus ze gingen van volwassen zonen, gingen ze zich gedragen als nepios, als kleine kinderen. Dat is trouwens niet, dat gebeurde niet alleen bij de Galaten. Dat gebeurde niet alleen bij de Galaten. De Corinthiërs deden dat ook. Alleen op een hele andere manier. gaven ze daar uiting aan. Laten we even een klein uitstapje maken. Klein zijstapje. In 1 Korinthe. Alleen al om aan te geven wat een problemen Paulus gehad moet hebben met die eerste gemeenten. In 1 Korinthe. Eigenlijk horen die eerste 4 hoofdstukken van 1 Korinthe 1 allemaal bij elkaar. Nou, die gaan we natuurlijk niet allemaal lezen nu. Wat kunnen we uit deze eerste paar hoofdstukken opmaken? Dat daar een enorme oneenigheid was in die gemeente. De een zegt ik ben van Paulus, de ander zegt ik ben van Petrus of Kefas. En de ander zegt van ik ben van Apollos en weer een ander zei van ik ben van Christus. Er waren allemaal onderlinge sectes ontstaan. En die tegen elkaar streden. En Paulus die gaat daar tegenin. En in hoofdstuk 2 zegt hij dan. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen met u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid, het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. Eigenlijk zegt hij precies hetzelfde als tegen die Galaten. Ja, ik was maar een zwak mannetje bij jullie. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. En de kracht van God heeft altijd te maken met de opstanding van Jezus Christus. En wij spreken wijsheid onder de volwassenen, de volmaakten. Maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen bestemd had, heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als ze die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Nou, dat is het evangelie wat Paulus ook weer predikte. Ja, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. En dat was een evangelie wat onder de Korintiërs met dankbaarheid en blijdschap was aanvaard. Maar in 1 Korinthe 3 lees opeens. En ik, broeders, kon, waarschijnlijk toen hij dus voor een tweede keer daar was, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen, nepios staat daar, onmondige kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat nu nog steeds niet, want u bent nog vleeselijk. Zo noemt Paulus dat. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Nou, dat is het idee van het zijn van nepios. En ook het gevolg zijn van nepios. Twist, tweedracht, ruzie. Vond allemaal plaats in die gemeente van de Korintiërs. En als we straks wat verder zijn in Galaten, dan zien we daar precies hetzelfde. Ze verteerden elkaar, ze verbeten elkaar. Er was geen greintje onderlinge liefde. En dat kwam omdat ze niet meer leefden naar de geest die zij ontvangen hadden, maar zij leefden naar het vlees. En dan moet je dus denken aan Abraham. Ja, die aan het redeneren ging. En die daar grote fouten heeft gemaakt. En het gevolg van Abrahams daad was ook twist en tweedracht. In zijn eigen huisgezin. Ja, dat was Isaac en Ismaël. komen we een volgende keer wel over te spreken. Nou, als we weer even teruggaan naar Galaten. Hoe zegt Paulus nou, van hoe word je nou van nepios, hoe word je nou een zoon? Nou, feitelijk zegt hij dat gebeurt als het geloof komt. Het geloof is gekomen. En dat is eigenlijk een beetje een merkwaardige tekst. We hebben een van de vorige keren ook bij stilgestaan. Want het geloof, ja, dat was er bij Abraham ook al. En voor Abraham ook al. Al die geloofsgetuigen in Hebreeën 11, die leefden uit het geloof. Dus dat geloof, dat was er al. Wat bedoelt Paulus dan in Galaten 3? Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de leermeester, niet meer onder de pedagoog. Nou, dat is dus het geloof van Jezus Christus. Dat is op een bepaald moment in de tijd geopenbaard geworden. Dat is iets wat er eerst niet was en later wel. Dat is gewoon een punt in de tijd geweest dat het geloof van Jezus Christus gekomen is. Wanneer is dat? Nou, op het moment door de Vader gesteld. Ja, een kind werd volwassen, mocht op eigen benen staan, zoals Paulus zegt, op het moment dat de Vader dat zei, zoals we dat in Galaten 4 zagen. Die vergelijking trekt hij door. In Galaten 4, vers 4, die belangrijke en die mooie tekst. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot zonen zouden ontvangen. Nu, omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Dus in de volheid van de tijd, op het moment dat de Vader zei, nu is de tijd gekomen, heeft hij zijn eigen zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw en geworden onder de wet. En dat geworden onder de wet is dus feitelijk ook een enorme vernedering. Want hij werd letterlijk een nepios. Een onmondig kind. Dus de God der heerlijkheid, die heeft zich zo ver vernederd dat hij een kind werd. Hij vernederde zich door een onderdeel van zijn eigen schepping te worden. Maar niet zomaar. Hij kwam onder de wet. Een onmondig kind. Een kind wat niets te vertellen had. Een slaaf. Niet meer dan een slaaf. En als zodanig heeft hij geleefd. Trouw. Waar. Eerlijk. De enige die volkomen onder de wet heeft geleefd. En het leven heeft verdiend. En toch is gestorven. Aan het kruis. Het leven verdient en toch dood. Hoe komt die christelijke paradox bij elkaar? Nou, door hetzelfde als het geloof van Abraham, dat is dan ook ons geloof, wij geloven in een God die doden levend maakt. Wij geloven dat God zijn zoon uit de dood heeft levend gemaakt. En dat geloof, de prediking van de trouw, het geloof van Christus, dan ontvangen wij de geest van aanneming tot zonen. En dat is een geest die roept Abba, Vader. Dat was er eerst niet, en dat is er na, was dat er wel. En wat dus deze Galaten deden, die gingen feitelijk ontkennen dat ze die geest ontvangen hadden, terwijl dat wel waar was. Paulus die wist dat, die had met ze gesproken. Ze hadden gezien van, jullie hebben notabene Christus gezien voor ogen geschilderd. Jullie hebben hem bijna letterlijk gezien. Daar waren jullie dolblij mee. Een en al vreugde. En nu doen jullie net alsof dat allemaal niet gebeurd is en alsof het niet waar is. En jullie geloven, die mannen die vertellen dat je besneden moet worden. En dat je toch weer onder die wet moet komen. Daar zit dat de grote fout. Waarom dus? Nou, tussen nepios en zoonschap, daar zit de dood en de opstanding van de Zoon van God zelf. En eigenlijk zit daar dus gewoon een enorme scheiding tussen. Je kan helemaal niet meer terug. Je kan niet meer terug van het zoonschap terug naar nepios. Het is een hele onnatuurlijke situatie. Als iemand die volwassen is, zich gaat gedragen als een klein kind. En dat, ja, ik hoop dat je een klein beetje ziet van wat hier bij die Galaten gebeurde en waarom Paulus daar zo verschrikkelijk boos over was. Die gemeente was een soort van gedrocht geworden. Daarom was hij zo boos. Hoe kan dit nou? Dit bestaat toch niet? Jullie gingen zo goed, jullie deden het zo wel. En nu zie ik jullie, ja, wat doen kleine kindertjes, onmondige kinderen? Nou, die brabbelen maar wat. Ja, onverstaalbare taal. Ja, en Paulus die begreep er ook feitelijk helemaal niks meer van. Ze kletst als een kip zonder kop. Nou ja, misschien praat een kip nog verstandige taal. Ja, dus het was, dat is waar Paulus zich zo druk om maakte. Want dat recht, die vrijheid die ze hadden gekregen, dat ontkenden ze gewoon. En dat zie je in de brief aan de Romeinen. De Romeinenbrief is natuurlijk een brief die veel later is dan de Galaten. Maar Paulus die heeft, ja, je merkt gewoon de prediking van Paulus ook in die Romeinenbrief, zoals die dat ook bij de Galaten al predikte. En dat is in Romeinen 8. En ik wil eerst even terug naar Romeinen 5, sorry. Dus doe eerst Romeinen 5. In Romeinen 5, dat laatste gedeelte, daar gaat het over Adam en Christus. En hoe een mens wordt overgezet vanuit de ene mens in de andere mens. Hoe je vanuit in Adam komt in Christus. Dat wordt, ja, even heel simpel gezegd, uitgelegd in Galaten 5, vers 12 tot 21. En Paulus die eindigt dan. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Nou, over die wetten gaan we nog wel een keer hebben, maar dat laat ik nu even rusten. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Dus die dood, de zonde, die heeft geregeerd, geheerst tot aan de dood. De dood, dat was gewoon een recht. Ja, op grond van de zonde kwam de dood. Maar het leven is ook gebaseerd op recht. Dat wil Paulus hier duidelijk maken. Want eigenlijk zie je een stuk beeldspraak terug met een rechtszaak. Er is betaald voor die zonde. En nu is leven ook op grond van recht. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Dus het is volkomen rechtmatig om te zeggen, ja, ik heb door Jezus Christus dat eeuwige leven. Hij heeft me vrijgekocht, zoals Paulus het woord gebruikt in Galaten 4. Ik ben vrijgekocht. En in zijn opstanding heb ik het leven. Dat is door recht gebeurd. Dat is niet een stiekem weg geweest. Nee, dat is in het volle licht van Gods, onder Gods aanschouwen geweest, is dat eeuwige leven aan het licht gekomen. In de opstanding van Jezus Christus. En dan moeten we hoofdstuk 6 en 7 even overslaan. Dat zijn allemaal tussenvragen, weet je nog? Dan gaat Paulus vier vragen stellen. Die voortvloeien uit Romeinen 5. Maar dan eigenlijk in Romeinen 8 pakt hij de draad van Romeinen 5 weer op. Ja, dus opdat evenals de zonde regeert heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En door Romeinen 8 gaat hij gewoon verder in één moeite door. Dus is er nu geen veroordeling meer. Nee, want het was door gerechtigheid. Dus er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Paulus die predikt hier volkomen vrijheid. Niks meer opgesloten onder de wet. Niks pedagoog meer. Of die andere mensen, andere slaven die je eronder hielden. Nee, het is een volkomen vrijheid. Voor degenen die, Paulus zegt het er wel bij, die naar de geest wandelen en niet naar het vlees wandelen. Want als je naar het vlees wandelt, dan doe je net alsof je die geest nooit ontvangen hebt. En dan doe je net alsof je helemaal nooit een zoon bent geworden. Dan doe je net als die gelaten, dan ben je een nepios. En eigenlijk zegt Paulus dan twijfel ik of het niet allemaal maar te vergeefs is geweest. Maar Paulus die zegt dan gelukkig tegen deze Romeinen, vers 9, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is lichaam wel dood, vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Ik zal dit even aflezen. Immers zoveel als we door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Hier staat niet zonen, maar er staat ook niet nepios, er staat gewoon kinderen. Ja, dan ben je kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Dat is niet diezelfde geest van de wet weer. Dat is die geest van slavernij. Opnieuw tot angst. Maar u hebt de geest van aanneming tot zonen. Hetzelfde woord als in Galaten. De adoptie heeft u ontvangen. Door wie wij roepen. Hetzelfde als wat hij in Galaten schreef. Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Dus hier zegt Paulus feitelijk hetzelfde als wat we gezien hebben in die Galaten. En wat de Galaten dus deden, dat was ontkennen dat zij zonen waren geworden. En dat ze toch weer terug moesten als kleine kindertjes onder die wet. En dat is hetgeen waar Paulus een verschrikkelijke hekel aan had. Het is eigenlijk dezelfde verleiding als die het volk Israël en Mozes bood. En ik denk dat Paulus bij Romeinen 6 bijvoorbeeld daar dat ook in gedachten heeft. Dat zeiden de Israëlieten op een gegeven moment, laten we alsjeblieft teruggaan naar Egypte. Daar zaten we bij de vleespotten. Daar hadden we tenminste genoeg te eten en te drinken. Ze wisten echt niet wat ze zeiden, want ze waren daar diep en diep ellendig. Daar waren het echt slaven. Maar toen ze daar vrij waren en de eerste tegenslag kwam in de woestijn, begonnen ze tegen Mozes te zeggen van, laten we teruggaan. Laten we teruggaan naar Egypte. Het was dwaze praat. dwaze praat van een nepjos, van een kleinkind. Waarom? Nou, ze konden helemaal niet meer terug. Het kon helemaal niet meer. Ze wilden wel. Waarom niet? Nou, die zee die zat ertussen. En die zee die belichaamde de dood. Ja, hun vijanden die waren erin verdronken, die waren erin omgekomen. Ze hadden eraan staan juichen aan de andere kant van de zee. Ze waren net zo blij geweest als de Galaten en de Romeinen. Vrij. En nu op weg naar het beloofde land. En op een gegeven moment, als het dan maar eventjes een beetje moeilijk wordt in het leven, nou laten we maar weer teruggaan naar Egypte. Want daar hadden we tenminste genoeg te eten en te drinken. De vleespotten van Egypte. Nou, dat is dwaze praat. En kun je je voorstellen dat Mozes er boos over werd? En kun je dus voorstellen dat Paulus boos werd op de ontkenning van zijn evangelie? Wat geen evangelie is. Althans, dat wat die anderen predikten. Het leek er zelfs niet op. Het leek er echt zelfs niet op. En dat maakte Paulus zo verschrikkelijk boos. En zo verdrietig ook. Die man die... Dat voegde toe aan zijn lijden. Ja, Paulus die had uiterlijk een heleboel dingen te lijden. Maar de druk, de verantwoordelijkheid voor de gemeente die deze man voelde. Nou, dat spettert van deze brief af. De enorme last, hij heeft die slapeloze nachten van gehad. Angsten, spanningen. Van wat gebeurt hier? Ze wilden terug naar Egypte. Nou, volgens mij is dat een beetje wat plaatsvindt in wat je ziet in Galaten 3, dat laatste stuk, en Galaten 4, het eerste stuk. Belangrijke woordjes, nepios, kleinkind, onmondig kind, zoonschap, zonen, de geest van het zoonschap ontvangen, waardoor je roept Abba Vader. Daartussenin de dood en de opstanding van de Zoon van God. En daar zit een breuklijn. Denk maar aan de Rode Zee. Daar kun je niet meer terug. En terug willen of te gaan doen alsof je weer terug... Dat is iets heel dwaas. Dat is een hele dwaze reactie. En dan praat je eigenlijk alleen nog maar onzin. Het geklets van een heel klein kind. Die nog maar nauwelijks heeft leren praten. Ja, het is de geest ontvangen. De geest van het zoonschap. En dan ben je een erfgenaam geworden. En dan leef je in het bewustzijn van het feit dat je de erfgenaam bent. En daar ben je trots op. En dan niet trots omdat je dat verdiend hebt. Nee, maar je hebt een vader die de heerlijkste vader is in de hele wereld. En in de hele kosmos, zoals Frank net in het gebed al zei. De hele kosmos. Dat is de vader. En al zijn rijkdommen, daar word je dan een erfgenaam van. Zie hoe zot het is als je al die rijkdommen maar gewoon aan de kant slingert. En zegt, nou, dat hoef ik niet, laat ik maar een neppios zijn. Ja, dan ben je nep, zou ik bijna zeggen. Ja, sorry, de overeenkomst neppios en nep. Ja, neppios is dat kleine, onmondige kind. En dat doe je net alsof je helemaal geen rijke vader hebt. En alsof je helemaal die erfenis niet nodig hebt en die ook niet hebben wil. En nou ja, dat is dus het erge ervan. Ze hadden het gezien. Ze hadden de heerlijkheid gezien. En dat is het wonderlijke en het hele het bijzondere van wat hier gebeurt. Van, ze hebben die heerlijkheid gezien en ze kwamen onder de invloed van andere andere leraars die, en dat was best verwarrend natuurlijk, want Israël was in die tijd het leidende volk. En deze Joodse leraren, ja, die leefden vanuit een bepaalde traditie van, ja, maar ja, als je zalig wordt, dan moet je besneden worden. Ja, in zekere zin was dat ook altijd zo geweest. En dat maakte het lijden van Paulus ook nog eens een keertje ingewikkeld. Hij werd overal, werd die man als een dwaler gezien. Alles wat hij zei was niet waar, volgens de Joodse leraren. Het klopte echt niet wat hij zei. Moest hij zich continu tegen verdedigen. Maar laten we ons, want je zegt van ja, het is bijna onvoorstelbaar misschien, want we zagen het wel. Maar laten we ons er ook niet al te zeer boven verheffen. Want Paulus die, en dan komen we meer op ons terrein, die vindt het ook nodig om de Colossenzen te waarschuwen. Ja, dat hele tweede hoofdstuk aan Colossenzen, dat zat vol met waarschuwingen. Ook over tijden, dagen, jaren en de Joodse feestdagen. En hij waarschuwt, pas op. Eigenlijk is dat staat dat met grote letters boven hoofdstuk 2 geschreven. Pas op, want je gooit je erfenis weg als je inlaat met filosofie van mensen. Of inderdaad met een valse religie. Of met een andere godsdienst. En het kan best heel verleidelijk zijn. Het doet iets met je gevoel. Het doet iets met je zinnen. Dus je moet er waakzaam op zijn. Als er iets tot ons komt ik kan me nauwelijks voorstellen, maar iets wat verleidelijker zou zijn dan wat Paulus ons vertelde. Ja, nou ja, zij die inderdaad de leerlingen van de, of onder de invloed waren van de leerlingen van de Satan, want die wil alles door elkaar heen gooien.
Ja. De duivel dooreenwerper.
Ja, de dooreenwerper, ja. Ik wilde helemaal geen somber verhaal vertellen natuurlijk, dat snap je ook. Maar ik hoop dat tegen die donkere achtergrond van de Galaten en de afval van die Galaten zou ik zeggen, en ik denk dat het wel goed is gekomen hoor, met die mensen, want ze hebben natuurlijk die brief heus wel gelezen en begrepen. Maar dat tegen die donkere achtergrond van die Galaten, dat wij de heerlijkheid van het evangelie, van de dood en de opstanding van de Zoon van God en wat dat ons gegeven heeft en aan ons nog meer dan aan de Galaten. Ja, bij ons is het nog verder gegaan met de Efeze en de Colossenzenbrief, waarin een nog grotere rijkdom staat dan wat waar die Galaten van wisten. Dat we dan erfgenamen zijn worden en dat we met de rijkdom, de volle rijkdom in ons hart, ons leven verder mogen leiden. Hoe lang of hoe kort het misschien ook mag duren. Maar dat we in het volle besef, in de volle verzekerdheid, dat we erfgenamen zijn. Erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Jezus Christus. In Hem. Amen. We zullen bedanken. Dank u wel, Vader, Abba. Dank u voor dat heerlijke en wonderlijke evangelie in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, wilt u zelf onze leraar, onze onderwijzer in onze harten zijn, dat we het mogen verstaan, maar ook dat we er vast en zeker in mogen staan. Dat we uw woord in ons hart bewaren als het kostbaarste bezit, vol van rijkdom en schatten, en daarin weten dat we zijn erfgenamen van u, in Christus Jezus uw Zoon. Heer, het is een evangelie wat zo dikwijls niet te vatten is, wat zo ver boven ons eigen denken uitstijgt. Heer, maar we bidden u geeft dat we het mogen begrijpen, eruit mogen leven en erin mogen volharden. Tot aan het einde. Heer, en zo uw grote en heerlijke naam ook mogen verheerlijken op aarde. En de weg mogen wijzen aan hen die struikelen en dwalen in duisternis en in angst en in vrees. Heer, geef zo dat we ook een lichtpunt voor anderen mogen zijn. Door te mogen wijzen op hem die zichzelf heeft overgegeven. Vader, we danken u zo voor het samen zijn in deze avond. Dat we zo met elkaar uw woord mogen overdenken. U mochten delen. Wilt u wegnemen in alles hetgeen wat niet is naar uw mening, naar uw wil. En alles rijkelijk zegenen. Heer, wat uw zegen kan hebben. We loven en prijzen uw grote naam in Christus Jezus. Die gestorven is, die begraven is. Maar van wie we mogen weten dat hij leeft en zit aan de rechterhand van God en wij in hem. We danken u en prijzen u in zijn naam. Amen.